Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Sinds juli 1903 bevindt Pater Jules de Wolf zich in de missiepost van Tafakung, helemaal in het noordwesten van de grote Ortos-provincie over de Gele Stroom. In ditzelfde gebied ligt ook de grote missiepost van Santaho. In een brief van 24 oktober schrijft hij over het bezoek van een bijzondere mandarijn, Paul Splingaard of Ling Ta-yen. Diene Paul, schrijft hij, ge moogt er zoveel van horen vertellen hebben als het zijn kan, maar men moet hem bezig zien. Hij is mandarijn lek den beste en hij heeft gezag bij allen. En lezen en schrijven kan hij amper. En Pater Jules ontmoette hem verscheidene keren in China. Daarom verlaten we even zijn brieven en gaan we in het kort de merkwaardige levensgeschiedenis van Paul Splingaard doornemen. Zijn leven vangt aan in 1842 als vondeling, zoals officieel wordt vermeld in de processen-verbaal van het jaar 1842 over gevonden kinderen, gedateerd op 22 mei 1842. Ik lees: Paul Splingaard, geboren op 12 april 1842 en gevonden aan het hospice in Brussel, gekleed met twee mutsen, een hemd, een katoenen nachthemd en een linnendoek. Hij is de zoon van Pauline Splingaard en werd gedoopt op 14 april 1842. Hij verblijft sinds 24 mei 1842 bij François Depré in Ottenburg-Huldenberg. Later werd hij dan opgenomen in het gezin Van de Put in dezelfde gemeente. Opgegroeid op de boerderij, blijft hij grotendeels ongeschoold en profiteert niet van enige algemene cultuur. Maar tijdens zijn militaire dienst in Brussel ontmoette hij kapelaan-generaal Théophile Verbist, stichter van de Schutisten, die almoezenier was aan de militaire school. Dat was juist op het moment dat priester Verbist de congregatie van Scheut oprichtte. En sedert november 1863, 21 jaar oud, werd Paul huisknecht van het missiehuis in Scheut. Zijn statuut was nog broeder, nog catechist, maar gewoon een jonge Vlaming die het vertrouwen van de stichter had gewonnen. Trouwens, Paul zou nooit een verbintenis aangaan. Pater Verbist omschreef hem als intelligent, snel van geest, patriotisch, loyaal en een vroom christen. En we weten hoe in 1865 Pater Verbist met drie vriendenpriesters, Alois van Zegveld, Frans Franks en de Nederlander Ferdinand Hamer, die dus in 1900 de marteldood stierf tijdens de boksersopstand, zij voor het eerst naar het uitgestrekte Chinese binnen Mongolië vertrokken. Maar daar was nog een vijfde persoon bij, de jonge Paul Splingaert, toen 23 jaar oud. Paul Splingaert, eens in China, werd uitverkoren om de missionarissen te vergezellen en te helpen in China. Want eens in China kwamen zijn talenten heel duidelijk naar boven. Alhoewel hij maar lagere school had gevolgd, bleek hij uitzonderlijk begaafd en handig. Aangenomen in de grote centrale missiepost van Siwanse, was hij dé man die veel geregeld kon krijgen. Hij kon zich zeer goed aanpassen. En vooral, hij bezat de gaven van talen en leerde in zeer korte tijd het Chinees alleen door te luisteren naar de mensen. Reeds na enkele maanden was hij de man op wie de missionarissen konden rekenen voor het vertalen van hun preken. Zo reisde hij ook meerdere keren naar de grote havenstad Tientsin op zoek naar subsidies voor de missies, alhoewel het gevaar bestond aangevallen te worden door roversbenden. We weten hoe stichter Pater Théophile Verbist reeds na 3 jaar, in 1868, overleed aan vlektyfus. Na de dood van zijn grote vriend verliet Paul Splingaert de missies en begon aan een nieuwe loopbaan. Maar altijd bleef hij in contact met de schutisten. Bijvoorbeeld, zo was hij een vertrouwenspersoon van Pater Remy Verlinden. De eerste 4 missionarissen hadden zich dus eerst in 1865 gevestigd in de centrale missiepost van Siwanse. Maar vanaf 1871 vertrokken er paters steeds verder weg naar het westen, naar het lege, woestijnachtige Ortosgebied tussen een bocht van de Gele Rivier en de Grote Muur. En de eerste 2 missionarissen waren de paters Alphonse de Vos en, zoals hij genoemd werd, vader Remy Verlinden, die daarbij steeds konden rekenen op de hulp en de onderhandelingen van Paul Splingaert. Nadat Splingaert de missies had verlaten, zocht hij voor eerst werk in Peking. Zo kwam hij in contact met ambassadeurs die sterk onder de indruk waren van zijn kennis van de taal en zijn handigheid om iets te regelen. Hij sprak vlot Chinees, Duits, Engels, Frans en Nederlands. Hij kon zelfs zijn plan trekken in het Mongools, het Russisch en het Turks. Zo vervulde hij diverse functies bij handelsfirma's, maar ook verschillende diplomatieke opdrachten. Gedurende 5 jaar, tot 1872, vergezelde hij als tolk de beroemde Duitse ontdekkingsreiziger Baron von Richthofen. Deze geoloog en geograaf kan gezien worden als de grondlegger van de geomorfologie. Zo verkende en beschreef hij China, zoals bijvoorbeeld de term zijderoute voor de handelsroute tussen China en het Westen. De twee mannen beliepen het grootste deel van China in 7 reizen gedurende 42 maanden om de vindplaatsen van kolen, mineralen, maar ook de flora enzovoort te lokaliseren. Maar Paul Splingaert doet daar ook volop aan mee en zoekt zelf ook naar onder andere mineralen die hij ook zelf klassificeert. Deze kennis zal voor hem van onschatbare waarde zijn gedurende zijn gehele verdere carrière. In zijn reisdagboeken is Baron von Richthofen vol lof over zijn metgezel, waarbij hij vooral de nadruk legt op zijn moed en zijn vermogen om met de Chinezen te kunnen onderhandelen en communiceren. In 1873, op 31-jarige leeftijd, huwde Paul met een jonge christelijke Chinese vrouw, Catherine Chao. Het was een religieus huwelijk in aanwezigheid van een priester. Maar het zou vele jaren duren voordat Paul het zou kunnen laten erkennen in België. Een religieus huwelijk voor het burgerlijke was verboden. Maar toch werd het dan erkend en zouden de kinderen later het Belgisch staatsburgerschap bekomen. Het is complexer dan dit, maar we gaan er niet dieper op in. Catherine Chao was een verstandige, moedige en toegewijde vrouw. Uit het huwelijk werden 12 kinderen geboren, 3 zonen en 9 dochters. 3 zonen huwden later met een Chinese vrouw en 5 van de dochters met een Belgische man. Zo bevinden zich vandaag de nazaten van Paul in het oosten en in het westen, uiteindelijk bijna over de ganse wereld buiten Afrika. Hebt u Facebook? Dan kan u intikken Paul Splingaert, de Belgian Mandarin. Catherine was ook zeer godsvruchtig en voedde haar kinderen christelijk op. Zo traden de 4 overige dochters in het klooster in China. Gedurende een 15 jaren woonde het gezin in Gansu. Dit ligt ten zuidwesten van de Ortos-provincie, het uiterste westen van China. Veelal stond zij er wel helemaal alleen voor, omdat Paul vaak enkele weken of zelfs maanden afwezig was. Catherine overleed 12 jaar na haar man, in 1918, en werd begraven naast hem op de christelijke Galaeul begraafplaats in Peking. Maar we keren nu terug naar Paul Splingaert. Van 1872 tot 1881 leidde hij een pelzen- en wolhandel in het Chinese Mongolië. Maar het is geweten dat hij vaak te gul en te braaf was met de mensen die hij ontmoette. Zo werd hij ooit tijdens een transport beroofd door zijn eigen medewerkers en onderaannemers. Dus als handelaar blonk hij niet zo goed uit. Naarmate zijn gezin uitbreidde, zocht hij toch een meer stabiele baan. Zo bekwam hij in 1882 een aanbod van de onderkoning Li Hongshang, een hoge mandarijn, om te werken als douane-inspecteur in de westelijke post Xiuquan, dus in deze Gansu-regio waar hij woonde. Even tussendoor. Deze mandarijn, overleden in 1901, Li Hongshang, was gekend. Van hem bestaat trouwens een ganse Wikipedia-bladzijde. In 1896 maakte Li een grote buitenlandse reis naar Rusland, Europa, Canada en de Verenigde Staten. In Europa kreeg hij verschillende hoge onderscheidingen. Koning Leopold II stuurde een ambassadeur, Leon van der Elst, om Li van Duitsland naar België te halen. En zo bezocht deze mandarijn er Brussel, Antwerpen, Luik en Serrain. Het resultaat was dat een Belgisch-Frans consortium de cruciale Peking-Hankou spoorconcessie in de wacht kon slepen. Paul Splingaert werd dus door deze mandarijn aangesteld als inspecteur van de douane, een functie die hij 14 jaar tot in 1896 uitoefende. Zo bekwam hij tevens de titel van derde graads mandarijn met een saffierknop. Nooit gaf men zo een onderscheiding aan een vreemdeling. In die periode leidde hij ook tijdens deze 14 jaren onder meer de Soeshou Small Pox Kliniek, het pokkenziekenhuis. Zo bevorderde hij het begrip en de waardering van de Chinese bevolking en de autoriteiten voor de westerse cultuur en technologie. Bisschop Monseigneur Hubert Otto, toenmalig apostolisch vicaris van de provincie Kansu, benoemd door paus Leo XIII, getuigde over Paul. Nooit zag ik een Europeaan die het zo eigene van bij ons met dat van China kon verbinden. Het is een echt natuurgenie, een Marco Polo. In diezelfde periode werden zijn kinderen toevertrouwd aan de zusters en broeders Maristen te Shanghai voor hun christelijke opvoeding, maar tevens om hen in contact te brengen met de Europese cultuur. Paus zelf werd inspecteur van de mijnen in Kaiping. Zo is ook geweten dat hij gecontacteerd werd door afgezanten van koning Leopold II. Men wenste gebruik te maken van zijn kennis van de taal en de gewoonten om over een contract te heronderhandelen voor de bouw van een spoorweg tussen Peking en Hankou of Wuhan. Het werd gerealiseerd in 1906 over een afstand van 1100 kilometer. Als beloning ontving Paul Splingaert in 1897 de eervolle onderscheiding Ridder in de Kroonorde. In de vredeperiode van de boksersopstand in 1900 bezat hij de moed en de durf om bezoeken af te leggen bij de gouverneur van Gansu en de plaatselijke mandarijnen. En het is aan hem te danken dat deze westelijke regio toch een zekere periode van rust bleef kennen. Zo was hij op een missie met de Belgische kolonel Gustave Fivet en andere officieren in deze regio en vond het te gevaarlijk verder te reizen naar Peking. En zo leidde hij de ganse delegatie door de Gobi-woestijn om alzo via Rusland en de Trans-Siberische spoorlijn Europa te bereiken. Daarbij werd hij geholpen door lokale christenen en een plaatselijke bevriende Mongoolse prins. Maar het kostte hem toch een stuk van zijn gezondheid. Na de boksersopstand ontving hij een nieuwe missie die bestond uit het reizen door de vele Chinese provincies als rondreizende rechter om rapporten op te stellen over de schade en de mogelijkheden van herstel van de burgeroorlog die vooral de missies trof. Maar heel in het bijzonder bekommerde hij zich over het lot van de vrouwen, kinderen en de christelijke Chinese maagden, de zusters, die verkocht waren aan de moslims om hen terug te brengen. In 1904 werd hij hoofdmandarijn. Zijn hoed kreeg een rode knop en de staart van een vos, eretekens die enkel hoge militaire autoriteiten mochten dragen. Hij werd nadien dan nog bevorderd tot generaal van de brigade van Kansu. Eind 1905 kwam hij even terug naar Brussel voor zaken, na een ononderbroken verblijf van 41 jaar in China. Reeds in mei 1906 keerde hij dan terug naar China, maar alvorens zijn provincie Gansu te bereiken, overleed hij op 64-jarige leeftijd te Singapu op 26 september 1906. Hij bekwam er de spirituele zorgen van Franciscaanse missionarissen. Al zijn projecten kon hij nog toevertrouwen aan zijn oudste zoon, Alphonse Bernard Splingaert. Nog even ter aanvulling. Naar aanleiding van de 100ste herdenking van zijn overlijden in 2006 kwamen bijna al zijn nazaten samen in het Vlaams-Brabantse Ottenburg, waar hij toch 21 jaar had geleefd in een pleeggezin en waar een standbeeld werd opgericht ter zijner nagedachtenis. 2 jaar later, in 2008, kwam er in Gyeongquan, waar hij 14 jaar had gewerkt als douane-inspecteur, een tweede standbeeld. En het was dus mandarijn Paul Splingaert, die onze pater Jules de Wolf enkele malen kon ontmoeten en over wie hij in zijn volgende brieven uit 1903 en 1904 regelmatig zal schrijven, en om dan in een brief van 30 november 1906 te vermelden: terug van Europa, op weg naar Kansu is Paul Splingaert overleden, in de residentie van de zendelingen te Singapu op 26 september 1906. God hebbe zijn goede ziel. En om af te sluiten, haal ik een verhaal naar boven over deze Belgische mandarijn die pater Jules vertelt in een van zijn brieven. Het typeert wat zijn karakter. En ik lees wat pater Jules schrijft over hem. Onderweg kampeerde hij dikwijls buiten bij nacht. Hij kende genoeg de heidense karmans om te weten hoe bijgelovig bang ze zijn van begraafplaatsen. Maar juist daarom, uit veiligheid, koos hij zulke plaatsen uit om er te kamperen. Op een morgen, als hij opstond, zei hij voor de grap aan een oude karman: Baas, hebt gij dat niet gehoord van de nacht, al dat geraas? Nee, antwoordde de man, ik ben wel van heel die nacht niet op mijn gemak geweest, maar ik was toch zo moe dat ik toch niets gehoord heb. En Paul zegde toen, ja, ik wel. En de karreman zegde daarop, en wat was het? Wel, zei Paul, ik lag daar. En daar kwam er plots uit een graf een kerel uit de grond, tot eerst tot aan zijn hals en dan tot aan zijn riem. En met mijn wandelstok, die bij mij lag, sloeg ik hem de daverslag op zijn kop en hij zonk direct weer in de grond. En ik lei daarna terug mijn rechteroor op mijn kussen en ik heb dan heel gerust verder geslapen. Beste luisteraars, ik sluit deze speciale uitzending af over Paul Splingaert. Het is uiteraard zeker zeer onvoldoende, maar als u zijn naam intikt op Google, vindt u een hele reeks verwijzende links over hem en zijn nazaten met vele foto's. In de volgende uitzending keren we dan terug bij onze onkel Pater in zijn nieuwe missiepost van Tafakum, waar de bijzondere mandarijn op bezoek kwam.